Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Lens Online.
Is het wel handig om te ondernemen met een goede vriend?
Eerlijk gezegd, het beste wat er is.
Vat in maximaal 3 zinnen jullie groeistrategie samen.
Wij zijn een servicekanon. En wij bieden lenzen aan eerlijke prijzen. Wij pretenderen de beste oogzorg te geven van de Benelux.
En beste Luc, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Wij zorgen ervoor dat mensen die slechtziend zijn weer goed kunnen kijken.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gasten zijn Luc Cuperes en Bert Boon, de oprichters van Lens Online. Van harte welkom, leuk dat jullie er zijn. Luc, jij benaderde mij en ik moet bekennen, ik had eerst nog wat twijfels. Totdat jij uitlegde hoe jullie dat gedaan hebben met die hele rits aan partners. Daar komen we uitgebreid over te spreken. Maar we gaan eerst even terug in de tijd. Want het begon allemaal in 2004. Jij, Bert, was opticien. En in jouw winkel in Antwerpen kwamen mensen vertellen dat ze hun lenzen online hadden besteld. En dat was voor jou een eye-opener.
Dat klopt. Mijn ouders hadden een optiekzaak in Antwerpen. Er kwamen klanten. Die vertelde mij, hey Bert, ik koop mijn lenzen nu op een website in Nederland of in Duitsland. En dat heeft dan mijn ogen open gedaan. En zo ben ik met het idee, is het idee ontstaan om Lens Online op te richten. Als dit kan in Nederland, in Duitsland, ja, dan moet ik er gewoon vroeg bij zijn. Dus ik ben eigenlijk gaan onderzoeken waarom dat zij die lenzen zo scherp konden verkopen aan goedkope prijzen. Ben ik met mijn leveranciers beginnen onderhandelen. Wel een beetje bluffpoker gespeeld, hè, om te zeggen dat ik heel snel groeide. Maar eigenlijk was dat in het begin heel moeilijk. Hè. Online in 2004 was...
Maar zijn heel andere tijd, hè?
Ja, de mensen hadden nog geen deftige internetverbinding.
Nee. Maar goed, toen heb je wel een site laten bouwen. En vervolgens was natuurlijk ook de vraag, hoe ga ik dat vermarkten? En toen is Luc aan boord gekomen.
Ja, Luc is een goede vriend. Hè, was toen al een goede vriend. En Luc had een magazine in België. Een culturele agenda. En ja, ik vroeg eigenlijk aan Luc, ja, kan je mij helpen met mijn marketing? Want ik had zelf geen budget om marketing of reclame in te kopen. En zo is eigenlijk Luc mee aan boord gekomen.
Ja, en dat is ook wel een interessant verhaal, Luc. Want jij was uitgever van een culturele weekagenda. Dat medium heb jij volop gebruikt als een uithangbord voor Lens Online. Hoe deed je dat?
Het was als volgt dat ik in ieder geval... Bert wilde helpen. We waren overbuurjongens ook. En ik zeg, nou Bert, je hebt de winkel. Kom bij mij zitten. Dan gaan we... Hier heb je een bureau, hier heb je een telefoon. Ik heb nog een blad. Dat heette de Culturele Weekagenda Weekup. En toen heb ik Bert geholpen. Ik heb nog ruimte in mijn blaadje. Ik kan daar een radiostation in zetten. Maar het radiostation die ging dan adverteren voor Lens Online en niet voor mijn eigen blaadje. Ik kon deals maken met festivals. En dan zeg ik, nou, je krijgt wat extra advertentieruimte, maar dan mogen wij zonnebrillen verkopen op jouw festival. En dan gingen we daar stiekem vlaggen neerzetten al van Lens Online. Ik kon deals maken met grote studentenclubs. Hè, die hadden een studentenparty. Zeg ik, nou, je krijgt een gratis advertentie in mijn blad. Maar je moet er wel voor zorgen dat alle studenten die contactlenzen dragen, geconfronteerd worden met Lens Online.
En dat werkte?
Eigenlijk wel, ja. Ja. Eigenlijk werkte dat heel goed.
En Luc, uiteindelijk waren jullie ook een beetje cowboys in die tijd. Hè? Dus wat je net zei, en ook iets met kelders, opticiens en met eBay. Kun je uitleggen hoe dat zit?
Ja, nou, we verkochten oude zonnebrillen die wij kochten uit kelders van opticiens. In België heet dat winkeldochters. Toen had ik een advertentietje gezet in een magazine over optiek. wij kopen jouw winkeldochters op, zo heet dat.
Dus eigenlijk oude voorraad wat daar lag te verstoffen.
Ja, maar dat waren Ray-Bans, Dior's, echt zo uit de jaren 80. En wij kochten dan die hele kelders leeg. En die gingen we toen verkopen, ook op festivals, maar ook op eBay. Ja. En op eBay was dat een bom. Nou, wij in onze Citroën Berlingo door België rijden. Die auto helemaal vol stouwen. Nou, weet je, hier heb jij 1000 euro. Geef ons die 800 brillen. Hè, dan ben je er vanaf. Kan je lekker uit eten. En daar hebben we ons heleboel mee kunnen financieren. Daarmee hebben we onze eerste voorraden aangekocht van Lens Online.
Ja. Ik heb nooit eerder zo'n creatieve groeistrategie met financiering.
Mooi. Het klinkt ook een beetje als pionieren, een beetje cowboys in die tijd. En dat ging een poosje goed, totdat de opticiëns daarachter kwamen.
Die kwamen erachter.
En toen gedonder.
Nou ja, toen was het. Het leuke daarvan was van dat we daar ook heel veel pers mee hebben gehaald. Zelfs het landelijk nieuws en zo. Van lenzen worden nu online verkocht. En de opticiëns zijn boos op die jongens. En wij waren de rotzakken. En in de tussentijd waren we bezig al te verkopen. En het ging eigenlijk heel erg goed. Want ook door die pers kregen we opeens ontzettende omzetverhoging. Totdat wij dachten, ja maar wacht eens even. Die gasten, die opticiëns, daar moeten we mee gaan samenwerken. Want die kwamen er ook achter van fuck. Die gasten zitten bij ons in de kelders alles leeg te kopen. Beginnen Lens Online en kopen daar dan die voorraad van. Dus ja. Dat was eventjes een rock'n'roll periode uit ons leven. En wij hebben gezegd, nee, we moeten die opticiëns omarmen.
Inderdaad, je zegt die opticiëns omarmen. Bert, tegelijkertijd, een andere reden om dat te doen is dat jullie verkochten die lenzen weliswaar online. Maar jullie konden natuurlijk geen service bieden.
Nee, dat klopt. En zeker in die tijd. En in België werden toen nog heel veel contactlenzen verkocht door de oogartsen, ook door de opticiëns. Onze klanten die dan online hadden gekocht, die gingen eigenlijk na een jaar terug bij de oogarts of bij de opticien om te vragen van kijk, kan je mijn oog eens nakijken, mijn zicht is niet meer goed. En die werden eigenlijk letterlijk de deur uitgewezen. En zo is eigenlijk het idee ontstaan.
Want ze zeiden, ga maar naar het bedrijf dat jullie deze lenzen verkocht
hebben. Ja, als jullie die lenzen bij Lens Online kopen, dan moet je daar ook aan de deur gaan kloppen. Ja.
En dat was voor jullie ook weer een moment waarop je dacht, hey, we moeten misschien wel met die opticiëns gaan samenwerken.
Ja, klopt. Toen is het idee ontstaan, ik denk dat het was 2009, 2010, van hoe kunnen we nu eigenlijk die online klanten die lenzen hebben gekocht, hoe kunnen we die de juiste service bieden? Want als we die juiste service niet kunnen bieden, dan gaan die ook stoppen met lenzen dragen. Dus eigenlijk hadden wij die opticiëns nodig, maar langs de andere kant hadden wij ook al een mooie database van klanten opgebouwd. Dus wij gingen naar een zelfstandig opticiën, zeiden van kijk, we hebben in jouw regio 500 klanten die lenzen dragen, die kopen die vandaag bij Lens Online. Als wij gaan samenwerken, gaan we die 500 klanten activeren om terug bij jou in de winkel te krijgen. Niet voor de lenzen af te halen, maar vooral voor de zorg. Vooral voor de lenscontroles, het opmeten van de sterkte enzovoort.
En hoe doe je dat dan met de winstverdeling, met de opbrengsten?
De opticiën koopt bij ons geen lenzen in. Dus elke lens die bij ons wordt verkocht in de winkel online, wordt altijd afgerekend door Lens Online aan de klant.
Ah, okay.
En de opticien die krijgt een commissie, fee, over elke verkoop. Maar ook over de verkoop van de online bestellingen. Dus stel je voor, een klant gaat naar een opticien, krijgt daar de nodige oogzorg, dan wordt die klant in ons systeem gelinkt aan die winkel. Als die klant daarna gewoon bijbestelt online, elke 3 maanden, elke 6 maanden, dan ziet die opticien op het einde van de maand, hey, ik heb meneer Janssens heeft online besteld, dat is een klant die aan mij gelinkt is en die krijgt daar dezelfde commissie op als een verkoop in de winkel.
Ja, Patrick, klinkt dit als een logische stap? Want veel bedrijven worstelen ook nog wel met winkels, digitaal, kliks en bricks.
Ja, eigenlijk klinkt dit wel echt als een baanbrekend businessmodel. En ik zal je wel uitleggen waarom. Kijk, als je 1 opticiënzaak hebt of je hebt er een paar, dan is het heel moeilijk om die digitale slag te maken. Want als je 1 winkel bent en je gaat een website optuigen, dan is het navenant de kosten die je moet maken. Loont het veel minder goed om te zien dat je daar de inkomsten ook uit gaat halen. Als je meerdere vestigingen hebt, dan is ook de vraag, ja, maar als we dan rechtstreeks die klanten gaan verkopen via het hoofdkantoor, als ik de winkel heb in Amsterdam, hoe krijg ik daar dan profijt van? En het model wat zij hier hebben gekozen met Lens Online, dat is dan heel erg slim, omdat je dan 1, zorgt dat die bestaande winkels ook de voeding krijgen van de klanten. En die bestaande winkels hebben het echt heel zwaar, want die zaten traditioneel in de winkelstraten. Daar kwamen de mensen voorbij lopen. Nou, je weet hoe weinig mensen nog in de winkelstraten lopen. Dan is het andere punt. Zij zorgen dan dat die klanten die winkels inkomen. En het andere is dat ze ook een marge afgeven. Zodat zij er ook aan kunnen verdienen. En dat je dus niet zegt, Lens Online is digitaal. Wij gaan de hele markt afstropen en afromen. En hoe jullie het als opticiens gaan financieren, dat is jullie pakje aan.
Ja, met als bijkomend voordeel dus voor Lens Online is dat zij ook altijd de klanten die zij online bedienen ook ergens naartoe kunnen sturen om daar de service te geven.
Ja, dus het is eigenlijk een vanuit je businessmodel optiek is het een multi-sided platform, want je hebt zowel de opticiens als de eindconsument als klant. Alleen het slimme daarvan is dat je ook heel goed weet wat die retailers kunnen en waar ze de zorg kunnen leveren. En dat je dus ook heel goed weet wie die klanten zijn. Want dat blijft niet ergens tussen wal en schip.
Ja. Luc, ik kan me voorstellen dat als jullie met een nieuwe opticien in gesprek gaan in een bepaalde regio waar jullie misschien nog niet vertegenwoordigd zijn, dan zal een vraag van hem of haar zijn, ja, wat gaat het mij opleveren? Wat kun je zo iemand dan vertellen?
Ja, ik heb altijd een beetje een stokpaardje. We hebben een partner in Leuven zitten.
Dat is in België?
In België. En die, toen hij met ons begon, was zijn lenzenomzet rond de 3000 euro. Per maand. Ik durf te zeggen dat het nu rond de 40.000 euro per maand is.
Van 3 naar 40.
Ja, en ook nog eens een keer. Ja, die mensen moeten allemaal een brilletje hebben. Ja. Dus wij zijn van die traffic generators. Ja, dat is. Dan is het wel zo dat hij misschien in het begin wel 1 stap, 2 stapjes achteruit moet gaan. Maar ja.
Ja, en hoeveel van dit soort partner opticiens heb je inmiddels?
In Nederland 80.
Nederland ongeveer een 80. In België, vooral in Vlaanderen dan, zitten wij ook met een 85 optiekpartners. Daar hebben we ongeveer een geografische dekking. Nederland zitten we eigenlijk ongeveer halfweg. We hopen te kunnen doorgroeien naar een 140, 150 partners. Ongeveer 100.000 inwoners per partner rekenen wij altijd. Wat we wel merken in Nederland is dat er een consolidatie is van zelfstandige optiekzaken die worden overgenomen. En dan zie je groepen als Pearl en iWish en Specsavers die ook proberen zelfstandige opticiens om te draaien naar hun concept. Dus het aantal zelfstandige opticiens in Nederland is vandaag nog ongeveer 900. Als je dat vergelijkt met België zit je op 2000.
Oh, wauw.
Ja, je ziet dat wel dat traditioneel gezien vanuit die opticiënwereld had je natuurlijk de glazen die je zelf kon slijpen. En uiteindelijk ook de monturen die je kon verkopen. En daar zaten goede marges op. En je ziet dat de afgelopen jaren in Nederland dat minder is geworden. Plus een aantal ketens die er tegen veel lagere bedragen aanbieden. Is dat een overlevingsstrategie? Maar Bert, één vraag daar wel over. Want het was traditioneel gezien ook dat de opticiën zeg maar de glazen zelf slepen. Want daar zit voor hen een verdienmodel en de monturen verkopen. Maar hoe zat dat dan met lenzen? Want kon een opticiën zelf ook lenzen fabriceren of slijpen? Of?
Nee, contactlenzen worden eigenlijk gemaakt door 4 grote fabrikanten in de wereld. Hè. Je hebt de Johnson & Johnson, je hebt de Novartis, dan heb je Cooper Vision, Bausch & Lomb. Zijn eigenlijk, die hebben 90% van de contactlenzenmarkt wereldwijd. Dus opticiëns die kopen, gelijk dat Lens Online contactlenzen inkoopt, bij die fabrikanten. Natuurlijk, het volume dat die zaken hebben, is redelijk klein. Dus ook de voorwaarden, de inkoopvoorwaarden, zijn natuurlijk een stuk anders dan bij Lens Online. Vandaag koopt Lens Online voor ongeveer 15 miljoen euro lenzen in. Ja, een gemiddelde optiekzaak koopt misschien voor 30.000, 40.000 euro lenzen in. Dus de voorwaarden zijn helemaal anders. Dus wij kunnen ook concurrentieeler zijn dan een zelfstandige opticien en toch nog een betere marge overhouden.
Dus eigenlijk is dan wat Luc voor elkaar heeft gekregen, het is eigenlijk gewoon een heel groot marketingapparaat.
Ja.
Waar je zeg maar een slimme toepassing hebt door het ook goed in te kunnen kopen en dan via de klant. Ja.
En vooral ook de marketing. Hè. Ik denk als zelfstandige opticien, hè, je gaf het ook aan, je moet een website bouwen. Website bouwen is één, maar je website onderhouden. Hè, je marketing, je SEO, je SEA-campagnes opzetten, ja, dat is een vak apart. Dat is iets dat permanent ook verandert. Je moet dat blijven opvolgen. Daar hebben wij een heel team voor. Werken we ook met externe bedrijven. Dat kan je als eenmanszaak of als kleine zelfstandige niet meer doen.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer de groeistrategie van Lens Online. Zometeen meer, maar nu eerst een businessmodel uit de Verenigde Staten. In de schijnwerpers gezet door Remy Gieling van AI.nl. En dat bedrijf heet...
DoNotPay.com.
En dat is feitelijk de eerste AI-gedreven robotadvocaat.
Die voor consumenten op dit moment nog in Amerika allerlei kleine geschillen met het gerecht gaat aanvechten voor je. Dus als je een ruzietje hebt met de gemeente over een parkeerticket, of je hebt een bepaalde rekening te laat betaald, dan hoef je niet zelf meer in de pen te klimmen, maar dat doet DoNotPay.com voor jou.
Nou, grote vraag natuurlijk bij dit soort oplossingen. Hoe goed is die AI inmiddels? Nou, de geluiden die je daarover hoort verschillen nogal, vertelt Gieling.
Maar ze waren zelf enorm te spreken over hun eigen dienstverlening. Ze waren zelfs zo overtuigd dat hun robotadvocaat kundig is in de rechtszaal, dat ze een verkiezing hadden uitgeschreven, of eigenlijk een soort van challenge hadden uitgeschreven. Namelijk, de eerste advocaat die de transcript van hun robotadvocaat 1-op-1 zou voorlezen in een fysieke rechtszaal, die zou ze $1 miljoen betalen. Wat was er aan de hand namelijk? Ja, die robotadvocaat die mag nog niet in de Amerikaanse rechtbanken daadwerkelijk gaan pleiten. Dus voorlopig wordt hij vooral ingezet om per brief correspondentie dingen voor je op te lossen. Nou, zij dachten dus, als wij nou die robotadvocaat, als een echte advocaat ons transcript laten voorlezen, dan zijn we eigenlijk één stapje dichterbij een systeem wat echt namens AI voor mensen kan opkomen. Ze hebben uiteindelijk besloten om die challenge weer in te trekken, want ze kregen toch best wel wat commentaar over zich heen uit de traditionele advocatuurhoek.
Nou, zoiets noemen we dan een geslaagd marketingstuntje. Laatste vraag dan. In hoeverre is deze tool disruptief voor het werk van juristen en advocaten?
Zolang het gaat over hele simpele zaken, zijn dit soort algoritmes heel goed in staat om bijvoorbeeld in dit geval bezwaar aan te maken voor parkeerticket, of om je rekening over een te laat ingeleverd boek bij de bibliotheek voor je aan te vechten.
Nou, bij meer complexe zaken zullen we in ieder geval voorlopig nog gewoon mensenkennis nodig hebben. Patrick, hoe luister jij hiernaar? DoNotPay.com.
Ik denk wel dat de toepassingen voor de ingewikkelde rechtszaken juist in het researchstuk ook ongelooflijk veel kunnen bijdragen om in heel korte tijd dat soort informatie te vinden.
Remy Gieling dus van AI.nl. Dankjewel. Wij praten verder met Luc Cuperus en Bert Boon. Ze zijn van Lens Online. Ik heb eens even gegoogeld op lenzen kopen. En jullie gesponsorde link komt op 2. Qua organic search sta je wel bovenaan. En verder heel veel concurrentie. Hè? We hoorden net al een aantal namen. Pearl, Vision, Direct, 123, Lens.nl. Ja, hoe kun je nog onderscheiden vandaag de dag, Luc?
Wij pretenderen de beste service te geven die er is.
Noem eens een voorbeeld.
Contactlenzen. Nou, de partners die wij aantrekken, die moeten eigenlijk altijd op een die krijgen een opleidingstraject. Dat wordt vaak gesponsord door de leveranciers, zodat zij op de hoogte blijven van alle veranderingen op het gebied van contactlenzen. Mijn gevoel zegt dat een heleboel andere opticiens dat er gewoon helemaal niet naartoe gaan. En daar, die houden zich daar niet mee bezig. Die verkopen liever een bril dan contactlenzen.
En monitor je ook de kwaliteit van je partners?
Daar zijn we eigenlijk heel streng op.
En zou dat ook kunnen betekenen dat je bijvoorbeeld op den duur dan van iemand afscheid kan nemen?
Ja. Als wij vinden van, sorry, jij bent er niet serieus.
Dat is ook gebeurd in het verleden.
Weet je, wij fungeren als een vangnet, niet als een hangmat. Het moet niet zo zijn dat een opticien denkt, ik krijg hier opeens 500 klanten over de vloer. Lens Online, dankjewel. En that's it. Nee, wij verwachten van onze partners dat ze ook een stap vooruit doen en bezig zijn met contactlenzen. Op zichzelf is dat niet zo'n groot probleem, want alle partners die we hebben, zijn allemaal partners die ook echt bezig zijn met contactlenzen. Die vinden dat ook ontzettend leuk.
Want er zijn ook opticiens van wie jij zegt, die zijn toch meer op de bril gefocust van oudsher. En contactlenzen hangen er misschien een beetje bij.
Ja, maar van die opticiens hebben we ook wel afscheid genomen. Ja. Dus ik denk dat we nu in Nederland toch al zeker van een 10 opticiens hebben afscheid genomen.
Hey, en helpen jullie die opticiens ook, of misschien doen jullie dat zelf wel, ik kan me voorstellen, als ik nu contactlenzen bestel, dan weet jij als verkoper dat ik misschien over een maand of 4, 5, 6... dat ik weer even op de hoogte moet worden gebracht van het feit dat ik weer contactlenzen moet bestellen. Ik kan me voorstellen dat jullie dat allemaal automatisch geregeld hebben.
Het is natuurlijk heel raar als jij John, jij bestelt nu contactlenzen. En over 5 dagen krijg je een mail van... Hey John, bestel deze contactlenzen. Nou, je kan heel duidelijk zien, die bestelt om het jaar, die bestelt om het half jaar. Nou, dan, als jij voor een half jaar bestelt, krijg jij over 5,5 maand een mail van... Hey man, vergeet je lenzen niet, klik hier en betaal en klaar.
Wat ik wel opvat in die opticienwereld is ook dat... er zijn een aantal grote partijen die altijd zitten op die prijs. Dus tweede halve prijs en dan zeg maar zoveel monturen. Hoe kijken jullie daarnaar?
Bij brillen zie je echt de grote ketens, Specsavers, de Pearls, is altijd één kopen, drie krijgen of inhalen, drie betalen, zeggen ze in Nederland.
Ja, hoe komt dat eigenlijk?
Ja, als je kijkt naar die marges die worden gemaakt op brillen en zeker op brillen glazen. En als je kijkt naar...
Ja, vertel.
Ja, als je kijkt naar Pearl en iWish in Nederland, waar vroeger Van Hal was, Hal Invest, is nu verkocht aan Luxottica Essilor Groep. En Luxottica Essilor is de grootste brillenfabrikant ter wereld.
Ja.
Als je een Ray-Ban bril koopt, of een Dolce Gabbana, of een Prada bril, of een ander bekend...
Voor 200 euro? Wat is dan de inkoopprijs? Wat?
Ja, uiteindelijk, ze hebben een verticale integratie. Uiteindelijk, ze zijn de fabrikant van de bril en de fabrikant van de lenzen die in het bril gaat.
Ja, ik wil de marge horen, Bert.
Oh, ik denk dat die jongens zeker met een bruto marge werken van om bij de 85%.
85%.
Ja, John.
We hebben het verkeerde beroep gekozen, denk ik.
Ja, ja, maar dat komt omdat ze die verticale integratie hebben. Natuurlijk, die leveranciers, die Essilor Luxottica, die verkopen nog altijd die Ray-Ban brillen ook aan de zelfstandige opticien, maar die haalt nooit die marge.
Ja. Is dat met lenzen ook zo'n hoge marge?
Nee. Jammer genoeg niet.
Nee, helaas.
Maar dat betekent wel dat als je kijkt naar wat jullie ook zeiden van wij willen het servicekanon zijn. Dan zie je uiteindelijk dat er verschil is van welk probleem los je op wat John in het begin ook vroeg. Hè? Dus los je nou het probleem op dat je snel lenzen moet hebben tegen een lage prijs. Of ja, los je een ander probleem op en welk probleem kijken jullie dan naar?
Ik denk als je kijkt in contactlenzen, je kan ook in het kruidvat lenzen kopen. Dat zijn eigenlijk de simpele, makkelijke lenzen min 1, min 2, min 3. Die consument die heeft minder behoefte aan service en oogzorg. Maar vanaf een leeftijd van, laat ons zeggen, 40, 45 jaar, krijgen mensen ook nog eens leesproblemen. En dan kan je richting een multifocale contactlens gaan. Kijk, die lens die gaan ze nooit kunnen aanbieden in een kruidvat. Die gaan ook de meeste opticiëns niet kunnen verkopen als ze geen deftige lensaanpassing hebben gedaan. Nu, die ogen die evolueren. Iemand die vandaag 45 is, ja, die heeft een leesgedeelte van bijvoorbeeld plus 1... Maar die gaat binnen 2 jaar 1,5 nodig hebben. Dus die sterkte die verandert continu. Ja. Dus heel belangrijk dat die klanten worden gemonitord.
Ja, en hoe zit het met jullie afzetmarkt? Als we kijken in Nederland, hoeveel mensen dragen lenzen vandaag de dag?
In Nederland zijn ongeveer 1,2, 1,3 miljoen lensdragers.
Ja, en nu kan ik mij voorstellen dat de komende jaren dat het er alleen maar meer worden. Ik heb 3 kinderen thuis en dingetje is altijd wel, ga eens van dat scherm af.
Ja, vandaag spreken ze over de myopie-pandemie. Dus het is echt een pandemie. Al die kinderen, die jongeren zitten heel de dag voor hun telefoon. Ja, voor
en een myopie is dat min, hè? Wordt dan aangegeven.
Ja, myopie is min. Dus eigenlijk ontwikkelen zij door het feit dat ze permanent dichtbij kijken, ontwikkelen ze eigenlijk een slecht zicht voor ver. En dit wordt...
Dus heb jij tips voor mij? Dus als ik zeg maar mijn dochter van 6 20 minuten op de iPad zit, dan moet ze even naar buiten? Of dan
moet ze
in ieder geval...
eigenlijk op zijn minst 20 minuten gewoon in de verte kijken, om die ogen te laten rusten. Wat ook heel belangrijk is, dat die kinderen zeker minstens 2 uur per dag buiten spelen in natuurlijk daglicht. Dat is heel belangrijk.
Ja, maar ik denk ook wel wat het meespeelt is...
Het is wel even een uitdaging dit, hè?
Ja, maar ik zie ook wel dat wat meespeelt is dat je scherm kan je natuurlijk in sterkte weer stellen. Dus dan kijk je en al dichtbij, plus je schroeft hem op zodat je nog meer licht krijgt. Ja. En ik bedenk me nu, dat is eigenlijk nog erger.
10 jaar geleden was 55% van de bevolking had een behoefte aan een kijkoplossing. Een bril, contactlenzen of eventueel een andere behandeling, een refractieve behandeling, een laserbehandeling. Vandaag is dat al opgelopen tot 70%.
Dat is enerzijds een probleem, maar voor jullie natuurlijk een groeimarkt.
Ongelooflijke groeimarkt.
Ja, uitdaging.
Ja. Ja. Luc, laten we ook even kijken naar die toekomst. Want jullie core business is lenzen. Dat is het al 15 jaar, ruim 15 jaar. Maar inmiddels kijk je ook verder dan dat. Lensimplantaten en laseren.
Ja.
Het uitbreiden van de portfolio. Jullie hebben inmiddels ook een oogkliniek overgenomen.
Wij willen gewoon onze klanten van het begin tot helemaal het einde helpen om oogzorg te bieden. En op een goed moment gaan mensen ook nadenken van ja, misschien wil ik wel eens gaan laseren. Misschien wil ik wel eens een implantaat doen. Op welke manier moet ik dat doen? Help, wie kan me daarmee helpen? Nou, daarom gaan wij met Lens Online expertisecentra openen. In die expertisecentra kunnen klanten terecht voor vragen. Van ik wil eens gaan kijken of ik wil gaan laseren of implantaten gaan doen. Nou, die kunnen wij dan doorverwijzen naar onze Iris Eye Kliniek in Bokstel die we gekocht hebben.
Ja, en uiteindelijk moeten er ongeveer 5 van dit soort oogklinieken in Nederland komen. Die hebben jullie overgenomen. Dus hier werkt dat partnermodel. Daar kiezen jullie dus bewust niet voor.
Jawel, zeker. Dus wat wij heel belangrijk vinden is dat onze opticiënpartner mee wordt genomen in het verhaal. Omdat je vandaag ziet dat eigenlijk tussen de optiek en de oogheelkunde dat 2 verschillende werelden zijn. Wij merken dat heel veel opticiëns patiënten of cliënten zien die eigenlijk in aanmerking komen voor een refractieve behandeling, een cataract, een staaroperatie. Zij verwijzen die patiënten door naar een kliniek. En eigenlijk is er nooit geen communicatie terug vanuit die medische wereld terug naar de optiek. Wat wij willen organiseren is dat er eigenlijk een ecosysteem wordt gebouwd waar dat die opticiën de poortwachter wordt. Die gaat eigenlijk de consument informeren over alle mogelijke kijkoplossingen die er zijn in de markt. Dat kan een bril zijn, dat kan contactlenzen zijn, eventueel een lenswissel, dat kan eventueel een laserbehandeling zijn.
Want dat gebeurt tot op heden nauwelijks tot niet.
Gebeurt heel weinig. Je hebt een aantal oogklinieken in Nederland die wel een partnership hebben met een aantal opticiëns, maar dat is
mondjesmaat.
Ja, mondjesmaat.
En daarbij is het ook het probleem, dan gaan ze bij de opticiën weer weg en dan weet niemand waar ze zijn, waar ze naartoe gaan, wanneer ze terugkomen.
Ja, precies.
Ja. Ja.
En natuurlijk zie je ook wel, een opticiën ziet een laserbehandeling of een refractieve ingreep als een bedreiging. Als die patiënt die behandeling laat doen, ja, dan heeft hij geen bril meer nodig.
Ja, natuurlijk.
Dus daarom zegt hij, ja, waarom zou ik informatie geven over refractieve chirurgie aan mijn cliënten? Want dan ben ik ze kwijt.
Maar hoe staan jullie partners hier dan tegenover?
Wij hebben een ecosysteem gebouwd, of dat zijn we aan het bouwen, waar we de partner meenemen, waar we de partner eigenlijk als eerste lijn informatie laten geven, ook eventueel al een aantal metingen laten doen. De cliënt doorverwijst naar de refractieve kliniek in Bokstel of een van onze satellieten die er gaan aankomen. En daar zit ook weer een verdienmodel in voor de opticiën.
Ja, welk verdienmodel is dat?
Hij gaat een commissie krijgen over de behandeling.
Ah,
dus hetzelfde eigenlijk als Lens Online. Ik zie eigenlijk dit als een verlengstuk van Lens Online. Of dat die klant nu contactlenzen koopt of die laat een lens implanten in zijn oog, blijft het eigenlijk een behandeling die de opticiën heeft aangeraden. En eigenlijk daarvoor moet hij een eerlijke vergoeding krijgen.
Ja, dus echt een ecosysteem zoals een ecosysteem hoort te zijn, Patrick.
Ja, er wordt er wel vaak over gesproken. Alleen eigenlijk betekent dat je met meerdere partners of aanbieders meerdere proposities neerzet. En eigenlijk is dit het geval.
Tot slot nog even het buitenland. Want we praten tot dusver vooral over Nederland en over België. België waar jullie zijn begonnen. Nederland ook interessante markt waar jullie nog niet klaar zijn. Duitsland, zijn jullie inmiddels ook actief? Daarentegen zijn er eerdere avonturen geweest in Spanje en Frankrijk die mislukten. Waar lag dat eigenlijk aan, Luc?
Mislukte, ja. Het is allemaal een kwestie van de juiste mensen om je heen verzamelen. Kijk, we zitten ook in Italië met 80 partners. Nou, daar hebben we mee geboft dat een hele goede ondernemer is. Die hebben we overigens ontmoet via het eBay-verhaal van de oude zonnebrillen. Nou, daar zijn we goede vrienden mee geworden. Dat hebben we ook geprobeerd in Frankrijk en in Spanje. Ja, dat waren gewoon niet de juiste personen om zoiets op de markt te zetten. Want je loopt echt heel vaak tegen de muur. Maar dan moet je gewoon doorgaan.
Ja, en nu Duitsland zien jullie als de meest interessante groeimarkt om flink te gaan uitbreiden dus. Nou weet ik ook over die Duitse consument. Ja, online kopen, dat is nog wel een dingetje
beetje
daar.
Conservatief, hè?
Ja, hoe gaan jullie die puzzel leggen?
Ik denk juist het tegenovergestelde. Als je kijkt naar de contactlenzenmarkt online, is Duitsland een van de grootste markten.
Echt waar?
Amazon is heel groot in Duitsland.
Meer dan 50% van de online aankopen gaat via Amazon.
Ja, en als je kijkt, de contactlenzenmarkt puur online, ik denk in Nederland zal dat ongeveer 25% zijn. De rest wordt nog altijd via de retail gekocht. Maar in Duitsland gaan we al richting de 50%.
Oké, dus dit is een online markt waar ze in Duitsland dus verder zijn dan in Nederland.
Ja, maar er is geen hybride model, dus het is allemaal puur verkoop van contactlenzen. En wat merken we? Door het feit dat er zoveel online lenzen worden verkocht aan hele lage prijzen, hebben eigenlijk die zelfstandige opticiens geen interesse meer in contactlenzen. Die zeggen, ja, wij moeten alle tijd in de patiënt steken om die lenzen aan te meten. En uiteindelijk gaan die patiënten daarna op Amazon heel goedkoop lenzen kopen. Dus ja, wij verdienen er niks meer aan. Dus ons hybride model zou wel eens perfect een oplossing kunnen zijn voor die zelfstandige opticien.
Patrick, jij noemde aan het begin van de aflevering, nam jij het woord baanbrekend in de mond. Dat doe je niet elke keer, weet ik. Wat steken we hiervan op? Wat nemen we mee?
Ja, wat ik hier interessant vind is dat in de opticienwereld was het wel echt een heel groot probleem. Bert ook aansnijdt, is dat als er andere oplossingen voorbij komen waar klanten online over geïnformeerd worden, dat je denkt, ja, daar kan ik niks aan verdienen, dus laat maar zitten. Dus ik denk dat één, het hele spectrum, dat je verder kijkt dan maar dan naar meerdere oplossingen, ja, met lenzen en bril, maar ook zeg maar chirurgische ingrepen. Daarmee ga je uiteindelijk ook de brug slaan tussen de oogzorg en de specialisten en zeg maar de opticienwereld. Dat is wel echt buitengewoon lastig. Dus ik vind dat ze daar een hele goede oplossing voor hebben staan om die hele journey te gaan aanbieden. Maar het andere is ook, laat dan ook de hele keten daaraan verdienen. In plaats van dat alleen degene die het beste en het slimste kan inkopen daar het geld verdient. Of die het online gaat verkopen. Dus dat bij elkaar vind ik echt een heel slim ecosysteem. Waar uiteindelijk iedereen ervan profiteert. En waar je natuurlijk in het verleden ook wel eens zag van, hey, het geld gaat naar de oprichters. Of naar de, ja, dat is in dit geval niet het geval.
Nee, nou, dat is een mooi punt om in ieder geval deze aflevering mee af te sluiten. Luc Cuperis en Bert Boon van Lens Online, dank jullie wel voor dit gesprek. Jullie gaan straks weer terug naar Antwerpen en flink bouwen aan jullie lenzen-imperium. En Patrick en ik zijn er uiteraard volgende week weer. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op deze podcast. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.